Hallo, dit is de podcast van Luisterpunt Bibliotheek. Ik ben Céline Camus, communicatiemedewerker bij Luisterpunt. En vandaag heb ik een gesprek met logopedist en dyslexie-expert Annemie de Bont over, uiteraard, dyslexie. Ze schreef de survivalgids Wat als je dyslexie hebt, samen met Marjolein Noé en las deze gids in voor Luisterpunt. Dag Annemie, welkom. Hoe gaat het met jou?
Hallo Céline. Alles goed hoor, dankjewel.
Je hebt vandaag de survivalgids Wat als je dyslexie hebt ingelezen. Kan je ons iets meer vertellen over dit boek?
Ja, dit boek is er inderdaad gekomen. Het is een hele reeks survivalboeken of gidsen vanuit de uitgeverij. Dyslexie is daarvan eentje. Die werd ooit al geschreven, ook door mij, enkele jaren terug. En die is nu opnieuw eigenlijk herschreven door Marjolein Noé en mezelf en is eerder een doeboek geworden.
Er staan allerlei doeopdrachten in die kinderen dus helpen om beter te leren omgaan met een dyslexie. Welke opdrachten zijn dat dan precies en hoe ben je op die opdrachten uitgekomen?
Ja, die opdrachten zijn er gekomen door samenspraak met Marjolein uiteraard, maar ook en vooral door het werken met de kinderen in mijn praktijk. Hè. Dus de opdrachten die erin staan, die doe ik ook wel met de kinderen die bij mij langskomen voor therapie. Het zijn opdrachten die gaan over wat is dyslexie, hè. Als ze weten van wat het is, wat de kenmerken zijn, wat de gevolgen ervan zijn, dan kunnen zij zelf aan de hand van die opdrachten meer inzicht krijgen in wat is hun problematiek. Hoe ziet die daar bij hen uit? Wie heeft er nog dyslexie in de familie? Welke gevoelens hebben ze bijvoorbeeld? Ja, die opdrachten zijn er gekomen om het boek eigenlijk aantrekkelijker te maken en leuker te maken voor de kinderen.
Ja, we zijn vandaag bij Luisterpunt. We zijn de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. En meer dan de helft van onze lezers zijn kinderen en jongeren met dyslexie. Zij vormen dus onze grootste groep lezers. En een ander cijfer is dat 5% van de kinderen in het lager onderwijs dyslexie heeft. In die mate ook dat ze effectief ondersteuning nodig hebben door bijvoorbeeld voorleessoftware of Daisy luisterboeken. Maar wat is dat nu precies, dyslexie? Kan je dat eens uitleggen?
Dyslexie is een lees- of spellingstoornis. Dus kinderen met dyslexie die hebben moeite met lezen en met schrijven. Ook met dingen op te roepen uit hun geheugen. Dus eigenlijk is het een automatisatiestoornis. Dus alles wat geautomatiseerd verloopt bij ons, of bij mensen die goed kunnen lezen of schrijven, gebeurt bij hen niet geautomatiseerd. Om te kunnen spreken van dyslexie moet je aan een aantal kenmerken voldoen. Je moet, als je bij een logopediste bent geweest, bijvoorbeeld op een bepaalde toets die peilt naar lezen en schrijven, uitvallen. Je probleem moet ook hardnekkig zijn, want dyslexie gaat ook niet over. En ook lezen en schrijven gaat eigenlijk moeilijker dan alle andere vakken op school. Wiskunde, wereldoriëntatie. Dus je ziet echt wel een bepaalde kloof tussen de punten voor lezen en schrijven en de punten voor wereldoriëntatie, wiskunde en alle andere vakken.
En komt dyslexie vaak voor in combinatie met andere leer- of leesstoornissen?
Dyslexie komt inderdaad vaak voor met andere stoornissen, hè, zoals dyscalculie, ADHD. Je ziet inderdaad vaak dat die problemen samen voorkomen, wat het voor de kinderen nog moeilijker maakt, uiteraard.
Ja, dat kan ik begrijpen. Nu, u vertelde daarnet al dat de gids in 2009 voor het eerst verscheen. Het boek is nu herwerkt, het is meer een doeboek geworden. Wat is er allemaal veranderd op die 14 jaar tijd op vlak van dyslexie, de perceptie ten aanzien van dyslexie?
Wat er vooral veranderd is, is dat er nu meer bekendheid is over het begrip dyslexie. Leerkrachten, ook ouders, hebben meer ervaring met dyslexie, omdat er ook meer verschenen is, meer kinderen die het hebben en leerkrachten die ermee in aanraking komen, dus meer en meer bekendheid. Wat eigenlijk maakt dat de hulpmiddelen die er zijn, die nu voorhanden zijn, of de hulp die op school kan geboden worden, dat er eigenlijk een grote meerwaarde is ten opzichte van 2009 en zeker nog ten opzichte van de jaren daarvoor.
Ja, want vroeger was het toch een beetje een taboe, denk ik. Ik denk dat, en nu nog steeds, dat sommige kinderen niet durven zeggen dat er iets niet klopt als ze lezen en schrijven.
Het blijft inderdaad voor kinderen vaak moeilijk, hè, om toe te geven van ik kan moeilijk lezen of schrijven of rekenen dan bij dyscalculie. Een taboe is misschien een groot woord, hè, omdat het toch wel al meer en meer bekend is of gekend is. Maar het blijft wel een drempel voor de kinderen om toe te geven van het lukt niet. Hè. Ook vaak voor ouders. Hè. En soms zie ik ook ouders in de praktijk die dan zeggen van ja, ik herken eigenlijk volledig mezelf. En dat is nog moeilijker om toe te geven of om nu te zien dat mijn kinderen dezelfde moeilijkheden hebben die ik had vroeger.
Er vallen natuurlijk wel wat puzzelstukjes in elkaar als ouder ook. Als je weet, mijn kind heeft dyslexie en dat de ouder dan denkt van ja, dat was wat ik vroeger ook had op de schoolbanken. Ja. Maar vroeger was het natuurlijk een andere periode. Nu, je vertelt dat er dus heel wat geëvolueerd is. Er is meer ondersteuning op school. Het is een positieve evolutie. Maar zijn er ook zaken die verslechterd zijn op vlak van die perceptie?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat die bekendheid dat het alleen maar voordelen heeft. Ja, ik denk het niet. Wat je nu wel hoort bij leerkrachten vaak is, als ik mijn hele klas bekijk, dan heb ik kinderen met dyslexie, met dyscalculie, met ADHD, met een autisme-spectrumstoornis enzovoort. Maar dat is ook ergens een voordeel. Is nu misschien verkeerd in deze context, maar hoe meer dat je de kinderen kent of ook weet van waar hun gedrag komt, vaak hoe beter je hen kan begeleiden. Dus slechter zou ik het zeker niet noemen.
Wanneer wordt een kind getest op dyslexie en hoe gaat dat dan precies in zijn werk?
Dus als kinderen op school voor lezen of voor schrijven geen vooruitgang boeken of als die punten bij toetsen slecht blijven, dan zijn er vaak de leerkrachten die aan de alarmbel trekken en met de ouders bespreken dat er een probleem is of een mogelijk probleem is. En dan sturen zij de kinderen door naar een logopedist. Soms zijn het ook de ouders zelf die initiatief nemen. Die zeggen van ja, ik vind zelf dat het heel moeilijk gaat, dus ik kom zelf al bij een logopediste terecht. En wat wij dan doen als logopedist is die de kinderen testen, dus we gaan een lees- en een spellingtest geven. En dan op basis van die resultaten gaan we bekijken van ja, zit die inderdaad echt wel in die laagste zone, in de risicozone eigenlijk voor dyslexie, ja of nee. En dan gaan we samen met de ouders uiteraard in gesprek van wat is het advies dat we jullie geven. En dan start het eigenlijk de therapie waarbij we ook de school betrekken. Ja, starten met lezen en schrijven oefeningen.
Het is dan na een periode van 6 maanden dat de leerling de test opnieuw doet?
Ja, wij moeten eigenlijk kunnen bewijzen dat die dyslexie hardnekkig is, of dat die fouten of die achterstand hardnekkig is. Vandaar dat we 6 maanden minstens therapie moeten geven en dat we dan gaan kijken van heeft therapie nut, ja of nee? En gaan de kinderen vooruit, ja of nee? Allee, nut is eigenlijk geen juist woord, maar is het een meerwaarde, ja of nee? Hè? Dus we gaan kijken, na 6 maanden scoren die kinderen nog altijd in die laagste zone. Dan spreken we van dyslexie. Zijn de kinderen uit die zone, dan is er geen dyslexie. Dus je hebt ook kinderen die vooruit gaan hè, door therapie, die echt door te oefenen met lezen en schrijven een mooie vooruitgang boeken en uit die laagste zone geraken.
Ja.
En dan kunnen we niet meer spreken van dyslexie. Vandaar dat die 6 maanden minimum zo belangrijk is.
En de volgende stap zijn dan hulpmiddelen. Nu, je bent logopedist en je werkt als zorgcoördinator op een lagere school. Mm-hmm. Nu vroeg ik mij eigenlijk af, op sommige scholen is er misschien nog een soort van taboe om bijvoorbeeld voorleessoftware te gebruiken?
De voorleessoftware wordt wel gebruikt. In de lagere school minder, omdat kinderen al goed moeten kunnen typen, hè, om hun teksten te kunnen typen. De voorleessoftware, het voorlezen zelf, wordt wel gebruikt. Maar het nadeel wat we vaak in lagere scholen zien, is hè, er moet een laptop voorhanden zijn, die laptop moet opgeladen zijn, er moet een koptelefoon zijn, er moet een muis zijn. Hè. Dus er zijn een aantal randvoorwaarden die ook belangrijk zijn, uiteraard. Hè. En dat is soms wel een moeilijke, terwijl dat je bij kinderen die ouder zijn in de middelbare school, die hebben zelf een laptop, die kunnen daar zelf al voor zorgen. Die weten ook, ik moet dat zo opzetten, mijn laptop. Ik moet zo die bestanden opslaan. Dat is voor kinderen uit een lagere school nog moeilijk. Vandaar dat die voorleessoftware op een lagere school wel al geïntroduceerd wordt, maar nog minder mee gewerkt wordt dan in een middelbare school.
Nu, dat brengt mij bij een volgende vraag. Kan je te vroeg starten met hulpmiddelen?
Wel, het is een beetje zoals ik al zei, als je te vroeg start met voorleessoftware bijvoorbeeld, dan bots je op de problemen die ik net zei. Kinderen die te jong zijn, die nog niet snel genoeg kunnen typen en dus ook bijvoorbeeld niet kunnen volgen met de dictée dat de juf geeft. Of een bestand niet kunnen opslaan en dan is het bestand verloren en dan moeten ze opnieuw beginnen. Dus op dat vlak zou je te vroeg kunnen starten, omdat de kinderen het misschien beu zijn, omdat ze denken van het werkt niet of het is niet goed voor mij. Langs de andere kant, te vroeg starten met voorleessoftware kan je eigenlijk niet. Als het gaat over voorlezen zelf, een tekst laten voorlezen, tekstbegrijpend lezen, dat is zeker en vast op elk moment goed, hè?
Wij geven altijd mee aan onze lezers dat je niet te vroeg kan starten met deze luisterboeken om te voorkomen dat een kind te gefrustreerd of gedemotiveerd raakt. In die zin bijvoorbeeld een kind dat nog niet leesrijp is, maar wel een Daisy-boek gebruikt omdat het in het begin heel moeizaam verliep. Die zal, als hij uit die kloof geraakt, wel die Daisy-boeken aan de kant laten liggen. Dus dat is iets wat wij aanraden om wel op tijd te beginnen met de luisterboeken als je merkt dat er een probleem is. En evengoed kan het dan zijn dat het kind geen dyslexie heeft, maar gewoon nog achterop zat in het begin.
Ja, absoluut. Dat is een goede tip, denk ik. Hè? Perfect. Ja.
Zijn er vooroordelen over dyslexie? En welke zijn dat precies?
Die zijn er. Er zijn altijd kinderen die zeggen van ja, maar ja, die heeft dyslexie, dus die mag bijvoorbeeld zijn spellingsschema's blijven gebruiken of die mag op de computer werken en ik mag dat niet en ik heb het ook moeilijk. Of die mag een film bespreken in plaats van een boek en ik lees ook niet graag, dus ik zou ook liever een boek bespreken. Maar als je dan met die kinderen praat en echt uitlegt wat dyslexie is, vandaar dat ook het belang, ook in het boek wordt naar voren gebracht, het belang van te spreken over dyslexie en te vertellen wat het is, dan weten de kinderen wel zelf, de klasgenootjes, van ja, dat wil ik inderdaad liever niet. Hè. Dus ik ben blij dat ik het niet heb en gewoon niet graag lees, in plaats van het zo moeilijk vindt om te lezen.
Ja, als de kinderen weten waarom heeft mijn medeleerling voorleessoftware of een luisterboek, ja, begrijpen ze dat natuurlijk beter.
Ja.
Andere vooroordelen zijn bijvoorbeeld, ja, het klinkt heel cru, maar sommige kinderen denken, ik heb dyslexie, dus ik ben dom. Mm-hmm. Ik ben niet intelligent genoeg om te lezen. Dat komt ook aan bod in je survival gids, dat je dus uitlegt wat het precies is. Mm-hmm. Het heeft helemaal niets met intelligentie te maken. Het is echt een proces in de hersenen. Zijn er nog andere zaken?
Ja, het feit dat kinderen zichzelf dom vinden, dat is inderdaad iets dat vaak naar boven komt. Maar ook daar blijft het belangrijk van uit te leggen wat het is om dyslexie te hebben. En vaak is het ook belangrijk om de ouders daarbij te betrekken. Hè? Want je hebt ook ouders die zeggen van ja, mijn kind moet voor een dictée minimum 8 op 10 halen. Maar bij kinderen met dyslexie is dat haast onmogelijk, hè? Of toch heel moeilijk. Dus ook daar moet je dan een stukje aan de ouders echt gaan uitleggen wat het is, dyslexie. Om ook hun ideeën en hun toekomstbeeld misschien van het lezende kind bij te stellen.
Ja, dyslexie, het is ook een talent. Het wordt ook op LinkedIn bijvoorbeeld als talent aangeduid. Nu, wat zijn de sterktes van mensen met dyslexie? Want we praten altijd over de negatievere zaken, moeilijk lezen, schrijven.
Ja, kinderen met dyslexie zijn echte doorzetters. Die weten van, ik moet werken om er te geraken. En dat zijn ook de kinderen die je dan later vaak, als die naar de hogeschool gaan of naar de universiteit gaan, die er ook echt wel geraken. Die ook echt weten van, ik moet dat doen en ik moet echt mijn cursussen nakijken en studeren of ik kom er niet. Dat zijn ook vaak de doorzetters sowieso, maar ook diegenen die goed andere kinderen kunnen helpen of andere mensen kunnen helpen, omdat ze weten wat ze zelf aan hulp hebben gekregen vroeger. Dus sowieso zijn er wel echt wel heel mooie sterktes bij kinderen of personen met dyslexie.
In het boek staan allerlei doopdrachten, maar ook tips en weetjes, ook over beroemdheden. Bijvoorbeeld Picasso of Einstein, zij hadden dyslexie. Welke boodschap wil je met die beroemdheden in het boek onder andere meegeven aan de kinderen?
Soms denken kinderen misschien van, ik wil later dierenarts worden of verpleegster of advocaat of weet ik veel. En nu heb ik dyslexie, dus ik kan dat niet worden. Dat is eigenlijk de grootste boodschap die we daarmee willen aan de kinderen geven. Je kan wel worden wat je wil als je er je best voor doet. En in gelooft vooral, geloof in jezelf en geloof dat je het ook wel kan. Dat is eigenlijk de grootste wat we willen bereiken met die beroemdheden in het boek aan bod te laten komen.
Dus iedereen kan ja, worden wie je wil worden. Ook al is het soms moeilijk, maar als je
en ik
erin
denk.
gelooft.
Ja, ik denk ook kinderen met dyslexie, die gaan ook geen talige richting kiezen later. Hè. Die kiezen voor iets anders. Of kiezen ze toch iets taligs, dan weten ze dat ze toch wel sterk genoeg zijn om het aan te kunnen.
Ja.
Dus sowieso vinden zij zeker hun weg. Hè.
Ja.
Hun toekomstbeeld mag er zijn. En als ze erin van dromen en in geloven, dan komt het allemaal goed.
We hebben het er net al over gehad, maar welke verschillende hulpmiddelen zijn er zoal die je kan gebruiken?
Er zijn de hulpmiddelen die we al besproken hebben, de voorleessoftware en dergelijke. Maar er zijn ook kleine hulpmiddelen. De tips die in het boek staan, zijn eigenlijk allemaal kleine hulpmiddeltjes. Lees een tekst in stukken, markeer de moeilijke woorden, oefen de moeilijke woorden. Een woordpakket bijvoorbeeld voor dicté, herhaal dat vaak. Vraag hulp aan je leerkracht. Dus er zijn heel wat hulpmiddelen, los van wat de meeste mensen kennen, de voorleessoftware, zijn er heel veel kleine dingen die zeker ook al kunnen gebeuren op school of thuis, die een grote hulp kunnen zijn. Die
Ja.
noemen we dan eigenlijk tips in het boek.
Zijn er verschillende gradaties in dyslexie? Kinderen die op de een of andere manier meer hun plan kunnen trekken met bijvoorbeeld grote letterdruk of andere hulpmiddelen? Of kinderen die echt voorleessoftware alleen moeten gebruiken?
Net zoals alle kinderen uniek zijn, zijn ook alle kinderen met dyslexie uniek. Dus echt van gradaties spreken we niet, omdat de kinderen die dyslexie hebben sowieso allemaal in die laagste zone vallen, of alle kenmerken hebben van dyslexie. Maar je hebt sowieso kinderen met dyslexie die toch wel graag willen lezen en graag een boek willen lezen en graag het verhaal willen kennen. En je hebt andere kinderen met dyslexie die liever niet lezen, of die daar de meerwaarde niet van inzien. Dus zo kan je zeggen van er zijn misschien wel gradaties, omdat kinderen uniek zijn en ook kinderen met dyslexie uniek zijn.
En je vertelde dat sommige kinderen hebben moeite met lezen, sommige met spellen en sommige de combinatie van beide. Nu, bij het lezen zijn daar ook variaties in, want we horen ook wel van ouders en leerlingen. Soms heeft het ene kind draait de letters om, de P en de D. Een ander kind plakt de woorden aan elkaar of vult ze in, vult woorden in die er niet staan.
Mm-hmm.
Is dat iets dat varieert per kind?
Ja, inderdaad. Je hebt kinderen die heel traag lezen. Je hebt kinderen die snel lezen, maar die heel radend lezen. Die van het verhaal eigenlijk hun eigen verhaal maken of hun eigen zinnen maken. Dus dat heb je inderdaad. Je hebt de trage lezers en je hebt de radende lezers. Die allebei een aparte aanpak.
Nu, een vraag die soms bij infosessies gesteld wordt, is: leren onze kinderen nog wel lezen als ze een luisterboek gebruiken?
Ja, dat is ook wat ik soms van ouders hoor. Hè, van oké, een luisterboek, maar leest ze dan nog wel? Hè? En dan zeg ik altijd van ja, luisterboeken zetten aan tot lezen. Hè, want een luisterboek is aangenaam aan te luisteren. Het verhaal, de nieuwe woorden die ze leren kennen. En als ze meevolgen met een boek, terwijl ze luisteren naar het luisterboek, dan is het zeker een heel groot voordeel. Hè? Dus kinderen leren zeker nog lezen met een luisterboek.
De combinatie van het gedrukte boek erbij te nemen en te lezen en te luisteren tegelijkertijd, waarom is dat zo'n goede leesoefening?
Omdat kinderen dan eigenlijk ook echt wel de tekst kunnen zien. Ze kunnen niet alleen horen, maar ook zien. Dus ze zien de woorden, ze zien de letters, ze zien ook het tempo waaraan gelezen wordt. Ze kunnen met hun ogen meevolgen, wat vaak voor kinderen heel moeilijk is, om het tempo mee te kunnen volgen. Vandaar dat het meevolgen met een luisterboek eigenlijk nog beter is dan enkel het luisteren naar een luisterboek.
Zoals je vertelde, het leesgevoel.
Ja,
je hebt ook een gedrukt boek in de hand.
Ja. En de geur van een boek. En het tonen achteraf. Ik heb een boek gelezen. Het is anders dan ik heb een boek geluisterd. Hè. Ik heb een boek kunnen lezen.
Ja.
Dat is voor de kinderen echt ook wel een prestatie.
Je vertelde van het tempo van lezen. Met een Daisy-boek kan je ook de voorleessnelheid aanpassen. Maar dat hangt natuurlijk ook heel erg af van de inlezer. Of die, als die iets sneller het boek heeft ingelezen, kan het kind het eventueel wat trager zetten. Nu, wij vertellen ook wel, dus je hebt de combinatie van lezen en luisteren. Ja, het vergt wel heel wat concentratie,
mm-hmm.
Dus zeggen we ook van laat het kind ook gewoon eens luisteren, wat ook al een andere vorm van concentratie is.
Mm-hmm.
Vanuit luisterpunt zeggen wij ook bewust een boek lezen, omdat dat voor onze lezers, want we hebben naast kinderen met dyslexie ook nog mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking,
mm-hmm.
of een fysieke beperking. is een luisterboek of een brailleboek vaak de enige manier om te kunnen lezen. Waarom is het belangrijk om als kind met dyslexie te blijven oefenen met lezen?
Dat is ook een stukje dat in de Survival Gids ook beschreven staat, hè. Waarom is het zo belangrijk? Omdat je in het dagelijks leven vaak geconfronteerd wordt met woorden om te lezen. Hè. Dus daarom is het belangrijk om te blijven lezen. Ook omdat lezen eigenlijk heel leuk is. Hè. Dus als we het kunnen lezen, is het superleuk om te doen. Om de verhalen te kennen, om nieuwe woorden te kennen, om te kunnen meepraten met mijn vrienden die wel graag lezen, om de krant te kunnen lezen, om later hun kinderen te kunnen begeleiden. Dus eigenlijk is lezen ja, één groot plezier. Hè.
Ja. Ze blijven ook wel nog vooruitgang boeken als ze oefenen.
Ja.
Een vraag die ik van een ouder heb gekregen via Ik ga het lezen. Ik ga het even kaderen. Dus Luisterpunt voert samen met Eureka de campagne Ik ga het lezen, waarbij we ons richten op kinderen en jongeren met dyslexie. En het doel van onze campagne is uiteraard om kinderen die lezen haten opnieuw leesplezier en leerplezier te bezorgen aan de hand van Adi-boeken en Daisy-luisterboeken. En met Ik ga het lezen zijn we ook actief op Instagram en we kregen onlangs de volgende vraag van een ouder. Mijn zoon is 10 jaar en heeft de diagnose dyslexie. Zal hij ooit een leesniveau kunnen halen?
Dat kan inderdaad, hè. Dus het is niet omdat je dyslexie hebt dat je helemaal niet meer zal kunnen lezen. Zeker en vast niet, hè. Alle kinderen die bij mij ooit in therapie geweest zijn en bij mijn collega's, die kinderen leren lezen, hè. Dus zeker en vast kan die mama ervan overtuigd zijn dat haar zoon of dochter, het was een zoon denk ik, zeker nog een leesniveau zal behalen. Moet dat het hoogste leesniveau zijn? Nee, dat hoeft niet, hè. Maar het is altijd wel fijn om zo hoog mogelijk te geraken, uiteraard, hè. Maar zij zal zeker een leesniveau halen.
En tot welke leeftijd ongeveer is het echt belangrijk om te blijven oefenen? Want ik denk dat het op een bepaalde leeftijd stagneert.
Ja, ik moet nu zelf denken. Ik denk dat het 14 jaar is waarop kinderen zeker en vast nog kunnen leren lezen. Hè. Dus sowieso niet stoppen als het technisch lezen in de klas bijvoorbeeld stopt. Hè. Of als je zoon op 10-jarige leeftijd zegt van ja, ik wil niet meer verder oefenen. Jawel, toch nog doen, hè, want je kan sowieso nog verder ontwikkelen in het leren lezen.
Ja. En hoe ga je om met een kind dat ja, gedemotiveerd is geraakt? Want ik denk dat dat een van de moeilijkste opgaven is.
Ja. Ja, inderdaad. Er zijn veel kinderen die gedemotiveerd geraken omwille van verschillende oorzaken. Wat belangrijk is praten. Hè. Praten over hoe voel je je en waarom voel je je zo. En waarom wil je niet meer schrijven of waarom wil je niet meer lezen. En hen echt ook wel tonen wat die dyslexie is en dat ze daar niet kunnen aan doen. Maar dat zij wel een stukje kunnen zorgen dat ze komen waar dat ze willen komen of waar het leuk is om te zijn, als je kan lezen en schrijven. Hè. Niet zomaar afhaken, maar echt blijven doorzetten. En dat kan je alleen maar behalen door veel te praten met de kinderen.
Ja.
En te oefenen.
Ja, zoals je vertelt, in de Survival Gids staan ook vragen naar het kind gericht van hoe zij zich voelen bij de diagnose dyslexie. En dat ze erover moeten praten met leerkracht, ouder, leerlingen. Uh-huh. En ja, inderdaad, als je een kind ook informeert wat er aan de hand is, is dat ook al gemakkelijker om het een plaatje te geven en om verder te kunnen lezen en ja, genieten van boeken of niet. Want je hebt ook kinderen die gewoon niet graag lezen.
Ja.
Bijvoorbeeld fictieverhalen, maar bijvoorbeeld wel weetjes leuk vinden.
Ja, op zoek gaan naar het juiste boek is ook belangrijk. Hè? Stripverhalen bijvoorbeeld. Hè? Ik hoor soms ouders die zeggen van ja, lees alleen maar strips. Ja, dat is ook oké. Okay,
ja,
als je maar
zeker
het plezier hebt uit het lezen. Hè? En het is zoals dat je inderdaad zegt, er zijn veel soorten boeken. Dus dan ga op zoek naar wat vind jij wel leuk.
Ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste
zaken
is.
Ja, want vaak geef ik ook het advies van laat het leesniveau vallen. Hè? Laat gewoon, oké, je hebt misschien nog maar leesniveau ja, midden derde leerjaar, laat het vallen en kies een boek dat je graag zou willen lezen. En vraag dan eventueel aan mama of papa of die mee willen lezen en elke beurt een zin willen lezen. Maar laat het vallen, maar haal plezier uit het lezen.
Ja, dat is wel een van de belangrijkste
ja,
punten.
Ja, absoluut.
Heb je nog tips voor ouders en leerkrachten?
Ja, die tips staan ook een stukje in, in de Survival Gids. Hè. Er zijn heel wat tips die je daar kan in lezen, maar de grootste tip vind ik wel van erken het probleem. Hè. Weet wat er is en je kind of de kinderen uit de klas kunnen daar eigenlijk niks aan doen aan het feit dat ze dyslexie hebben. Dus help ze. En kijk naar alles wat er nog naast die dyslexie is bij die kinderen, want er is heel wat. Hè. Dyslexie is maar één klein puzzelstukje van hun hele zijn. Dus kijk ook zeker naar al de rest.
Ja, zijn er nog bepaalde zaken die je graag wil vertellen? Dingen waar we het nog niet over gehad hebben of iets waar je nadruk op wilt leggen?
Ik denk dat we het over de meeste zaken wel gehad hebben. Maar wat belangrijk is, is het plezier van lezen. En ook dankzij Luisterpunt en de Daisyboeken komen de kinderen heel ver. Hè. Ook al het digitale materiaal dat er nu op de markt is super. Hè. Dat is echt een groot voordeel voor hen. Dus profiteer daarvan en geniet ervan.
Ja, oké, goed. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is voor het interview. Nu, de Survival Gids, die verschijnt binnenkort in onze collectie. En ja, dan kunnen kinderen meevolgen in het boek en tegelijkertijd ook luisteren. En verder wil ik jou nog bedanken, Annemie, voor het interview en om het boek in te lezen.
Graag gedaan.
Dank je wel.